Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u geschonken of rijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 27, het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. 27, het derde vers. Gaan wij lezen uit het woord van God wat u vindt in de psalmen, psalm 73, en zingen wij na de schriftlezing psalm 32 en daarvan het vierde vers, 32 vers 4 na de schriftlezing, psalm 73. Een psalm van Asaf, immers is God Israël goed, degene die rein van harte zijn, maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten, want ik was nijdig op de dwaze, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booslijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel, hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt, dat zij zeggen, hoe zou het God weten en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ziet, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen, als een droom na het ontwaken. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet die verre van u zijn, zullen vergaan, gij roeit uit al wie van u afhoreert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de schriftlezing. Wij doen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder zegt in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Wij lezen, gemeente, de tekst in Psalm 73, met name het 17e vers, waar wij lezen, Gods woord, onze tekst, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Zoeken wij gezamenlijk het aangezicht van de Heere in een gemeenschappelijk gebed. Enig en drieënig God, wij mogen ook deze avond in uw huis zijn. U brengt ons hier en het is een voorrecht, een veilige plaats. Toch ook weer niet een plaats waar wij boven de wereld uitkomen. Niet een plaats waar de zonde ons niet volgen kan. waar de duivel zijn invloeden niet kan doen gelden. Want wij zijn hier, maar de duivel is de meest trouwe kerkganger die belang heeft bij de prediking van het woord, die luistert, ook vanavond. Het zou zelfs helemaal niet goed met ons staan als de Satan niet activiteiten zou ontplooien, als de duivel niet werkelijk met allerlei list en geweld vanavond aanwezig zou zijn, dan zou hij geen belang hebben bij de prediking van het evangelie. Wij bidden u, Heere, wilt u geven dat wij hem mogen wederstaan. Uw woord zegt dat, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. We hebben gezongen en dat zingen bijvoorbeeld, als dat nou werkelijk uit het hart zou mogen zijn, als wij u daarin de eer, de lof mogen toebrengen, dat is onverteerbaar voor de vorst der duisternis. Dat is voor de hel onbestaanbaar, dat er gezongen wordt tot uw lof en tot uw eer. Niettemin, hij zit, hij staat naast ons. En hij zal ons willen afleiden door allerlei kleine en grote dingen. Hij zal niet alleen komen als een briesende leeuw. Als hier toch een losgeslagen leeuw in de kerk was, wat zouden wij in paniek zijn? En uw woord zegt, de duivel komt ook als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Dus helemaal niet zo'n veilige plaats als we zouden denken. Maar hij kan zelfs zo komen als een engel des lichts. Dan zal hij met de hand op het woord komen. Dan zal hij met beloften of met bedreigingen tot ons naderen. Dan zal hij ons op een heel gedegen wijze aanvallen. O God, zijn listen. De apostel zegt dat zijn listen zijn ons niet onbekend. Maar wat zijn wij van nature daar blind voor. Doe ons nochtans weten en beseffen wat uw woord zegt, Heere, wat u zelf hebt gesproken. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. U staat boven de listen en de lagen van de Satan. U staat daar verre boven. Geef dat wij niet alleen de Satan in beeld hebben, maar dat wij toch ook vastelijk zouden mogen geloven dat u aanwezig wilt zijn. Wij zijn hier wel, maar och, en er is heel veel van u. Uw woord, uw huis, uw dienst, uw volk. En toch, Heer, het gaat erom dat u er zelf wilt zijn. En dat u ook vanavond zegt, ik ben het zelf. O Heere, geef ons dat te ervaren. De indaling van uw geest. Zoals Jacob mocht zeggen, dit is een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Maar ach Heere, hoe zou u in ons midden kunnen zijn? Hoe zou u ons als gemeente nog kunnen aanzien? U hebt het beloofd waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik zelf in het midden van hen. Twee of drie. Wat neemt u toch een moeite, o God? En wat doet u toch alles om zondaren zalig te maken? Twee of drie. Wij zouden voor twee mensen, och, zouden wij de dienst wel laten doorgaan? Zouden wij wel kerk houden? Twee of drie. Twee of drie catechizanten. Twee of drie gemeenteleden. Maar u laat het niet overgaan. Het staat u niet in de weg. Eén uit een stad, twee uit een geslacht. Heere, u neemt de moeite. U deed uw zoon komen om uw kerk zalig te maken. Twee of drie. Zouden die er zijn vanavond? Zouden er zijn, o God, die u nodig hebben? Wie je binnenkamer getuigt van hun nood, van hun smeken, van hun vragen. Geef dat ze er zijn mogen. Ja, dat er veel meer mogen zijn. Er zijn er hier veel meer vanavond. Maar twee of drie in uw naam vergaderd, die u nodig hebben. O God, wilt u dat nog schenken? Geef het uw knecht. Geef dat hij biddend hier mag staan. Dat hij het van u mag verwachten in diepe afhankelijkheid. O God, uw knechten moeten het weten dat ze onbekwaam zijn tot dit alles. Om zondaren te roepen, om het woord te vertolken. Heere, dat moet er door ons eigen leven heen gegaan zijn. O, wilt u ons er niet buiten zetten, maar stel ons erin. midden in de volheid van uw geest, in de beleving van de dichter. Heere, help ons. Sta ons te linker en te rechterzijde. En laat er ook een volk zijn aan deze plaats dat u in diepe nood nodig heeft gekregen. 2 of 3. Heere, ach, we zouden zeggen, ze zullen er toch naar behopen zijn. Die biddend zijn opgetrokken. O, wilt u er zelf bij zijn? En wilt u ons dan leiden in uw gunst? Een heerlijke plaats waar we zijn. Ook zo'n bedreigde plaats waar de vijand boog en schild en vurige pijlen op heeft verspild. O, wilt u ons gedenken? Een veilige plaats. Toch is het ook waar dat we juist op deze plaats zo zondigen kunnen. Dat misschien de kerken van Nederland wel de plaatsen zijn waar het meest gezondigd wordt. Tegen, niet alleen tegen uw heilig recht, maar ook tegen uw ontfermende liefde. Heere, ga ons niet voorbij, maar wil nog indalen dat de moerbezië toppen ruisen en dat wij met David dat moment mogen afwachten. Zegen de gemeente, denk aan hen die het moeilijk hebben, Heere. Er zullen er zijn die smartelijke wegen moeten gaan naar het vlees, naar het lichaam of ook naar de geest. Er kunnen ook geestelijke, er kunnen zielskwalen zijn, maar ook geestelijke kwalen. En dan denken wij aan mensen met depressies, met allerlei angsten en noden en zorgen. Kwalen van de geest. Wilt u ze nog genadig zijn? Wilt u ze bijstaan en moed geven? En geef, Heere, dat zij mogen geloven dat ook deze wegen moeten medewerken ten goede. Heilig alle smart, ook aan het hart van mensen. Wees met zieken die op lange termijn worstelen met kwalen, met vrees en angst. En die toch ook lichamelijk misschien wel voelen dat het allemaal minder wordt. O, geef dat ze dat ene mogen zoeken en weten dat u bij hen wilt zijn. O, Heere, doe het uit genade. Wij denken aan hen die het kruis moeten dragen, een zwaar kruis. En dat geldt wel ieder mens, maar er zijn soms van die moeilijke, smartelijke wegen. Wilt u ze daarin helpen, Heere? Ook dat grote kruis waar niemand van weet wat zo verborgen kan zijn. Gedenk hen, doe hen dat kruis van Golgotha nog zien en doe hen dat nog navolgen. In uw genade en barmhartigheid, Heere, zegen ons dan uit genade. Wilt u zijn met hen die strijden moeten, die zwaar moeten strijden, niet tegen vlees en bloed, maar die strijden moeten tegen de zonde, tegen de zonde, die speciale zonde misschien wel, die boezemzonde. O Heere, wilt u ze helpen en wilt u ze ook kracht geven, laten zij strijden mogen in alle opzichten. Denk aan de gezinnen van de gemeente. Wees met de ouders, geef dat ze die ene lijn samen mogen vinden, dat ook hun huwelijk geheiligd mag zijn in de liefde Gods. Laat dat zo met een vader, met een moeder zijn, laten ze zo samen elkaar verstaan in uw gunst. Denk ook aan kinderen die hier zijn, die meeleven, maar ook misschien wel die hier niet zijn, die dwalen. Die dwalen voor eigen rekening levend. Dat is zwaar, ook voor een ouder. Gedenk ze uit genade in uw gunst. Breng ons weder, o God onze heils, en doe teniet uw toornigheid over ons. En wil het hart der kinderen bekeren tot de ouders, en het hart der vaderen tot de kinderen. Denk aan de belangen van uw koninkrijk. Wij bidden voor de zending, voor de evangelisatie. Zo ver weg en zo dichtbij, o God. Nederland, zendingsland. Zo is het. O Heere, wilt u geven dat ook onder ons dat koninkrijk Gods nog mag worden voortgeplant. Van geslacht tot geslacht. Laat dat zo mogen zijn. Wij weten niet hoe wij de wereld, deze wereld kunnen bereiken, maar gedenk uw kerk nog. Laat de gemeente een getuigend leven mogen leiden tot eer en roem van uw genade. Zegen het zendingsveld. Gedenk ze die daar werkzaam zijn, ook uit deze gemeente. Wat een voorrecht, Heere, dat dat zo is. Dat ook van hieruit nog mensen op verre plaatsen arbeiden. Dat is een zegen. Geef dat de gemeente in het gebed mag zijn. Dat ze biddend mag achtervolgen hen die zo ver wegtrokken. Wij bidden voor ons volk, ons Nederlandse volk. Heere, breng ook ons volk terug tot uw dienst. De afval is groot en de zonde wordt tot deugd verklaard. En u zegt, wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad. En wij beleven die tijden. O, gedenk onze natie die wankelt boven de afgrond. Als wij ons onthouden, dan zal dat nog sneller gaan. Heere, gedenk ook ons volk, onze overheid, ons vorstenhuis. Zegen het in alle omstandigheden. Wij bidden voor alle koningen, de volken der aarde, waar zoveel moeite is. Heere, wilt u gedenken aan allerlei brandhaarden waar gestreden wordt, waar terreur en revolutie de kop opsteken. Maak het ook daar nog zo, dat ook tot aan de einde der aarde uw vrede mag worden medegedeeld. Wij bidden voor uw volk Israël. Laat ook dat volk delen in de zegen van koning Jezus. Gedenk ze die ook daar zijn en leid ze ook in uw genade. En wil ons van u ook met hen alles doen verwachten, o Heere. Wij bidden voor de opleiding voor onze universiteit. Gedenk hen die daar studeren, doseren, gedenk ze die daar een taak hebben, soms ook een heel zware taak. Wil nog bij hen zijn ten goede. Wil ze gedenken in uw gunst. Wil ze leiden uit genade. En wilt u onze kerken nog zegenen ook door hun arbeid. Heere, help ons. Gedenk ons ten goede. Zegen hem die de mond tot u opent. Geef hem uw kracht te ervaren. En laat het hem goed zijn ook aan deze plaats te mogen zijn. Hoor ons gebed en leid ons om uw naams wil. Amen. Psalm 40 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Zingen wij gemeente Psalm 40, 1 en 2. Thank you. gemeente, met Psalm 73 zo, zoals het is met een borduurwerk, dat je van twee kanten kunt bezien. Je kunt het van de achterkant bezien. En als u het van achteren beziet, dan klopt er eigenlijk helemaal niets van. Dan ziet u daar geen lijn in, daar wordt geen beeld voorgesteld. Dan is het één stuk verwarring. En dan kan het zijn, als het wordt omgekeerd, dat je ineens ontdekt wat het is. Ineens wordt duidelijk wat nou al die verwarrende lijnen en draden betekenen. Dan zie je het de goede kant. En dan zie je plotseling dat elk draadje klopt. Alles hoort erbij, ook waarvan je denkt, ja, dat begrijp ik niet. En dat versta ik niet, als je het maar eens mag omdraaien. En daar gaat het om, dat er in je leven nou ook, het staat ook in deze psalm, dat er nou in je leven zo'n keerpunt komt, zo'n moment, dat is echt vaak een moment, waarin alles wordt omgedraaid, alles anders wordt. Denk aan de discipelen, die waren aan het vissen, en ze vingen niets, de hele nacht, hopeloos, en plotseling, er gebeurt wat, dan wordt een woord gesproken en ineens zijn de netten vol. Ze zouden breken. Wat zou het nou in je leven niet een voorrecht zijn als het zo eens zou mogen zijn? Er zijn hier mensen die ongetwijfeld aankijken tegen de verwarring, tegen de kluwen, tegen de moeite, de strijd en de ellende. En die zeggen, ja, hoe kom ik eruit? Wat zal de toekomst zijn? Ik zie er geen lijn in. Zou het nou mogelijk zijn dat er in je leven zo'n ogenblik, zo'n sleutel zou zijn, waardoor nou alles in je leven anders zou worden? Neem nou die Psalm 73. Als je die psalm leest, dan zie je daar eerst die ene kant, die kant van verwarring, de kant van vragen, van strijd en moeite. Asaf komt tot een ongekend dieptepunt, maar plotseling, daar is een scharniertje, en dat scharnier, dat keert plotseling alles om. Hoe zou dat nou kunnen, dat ongeluk ineens gaat worden tot geluk? Hoe zou het nou mogelijk zijn dat de duisternis ineens oplicht, dat donker licht wordt? Hoe zou het nou mogelijk zijn dat de dood leven gaat worden? Hoe zou het nou mogelijk zijn dat je klacht plotseling kracht zou worden? Tja, daar zouden wij toch allemaal belang bij hebben. Ieder zou toch zoeken naar dat scharnier. Waar ligt dat nou? Dat scharnier dat al die ellende plotseling mocht veranderd worden, getransformeerd worden. Ja, hoe zou dat nou mogelijk zijn? Dat het allemaal veranderd wordt. Dat die weeklacht en dat geschrei veranderd wordt in een blijde rij. Waar ligt dat nou? Dat is niet, jongelui, als je de 6 miljoen wint. Nee, want dat wordt wel zo voorgesteld. En dan zou je zeggen, ja, dan moet toch ineens, dan moeten toch alle moeilijkheden wel weg zijn. Dan kun je toch alles, dan kun je toch alles doen. Als dat zou gebeuren, maar nee hoor. Oh nee, denk nou vooral niet dat het zo ligt. Want dat moet je dan maar eens gaan vragen aan de mensen die dat misschien hebben beleefd. Die naar het vlees alle dingen zich kunnen permitteren. Och, dan moet je toch niet denken dat dat scharnier gevonden is. Nee, dat scharnier, dat nou werkelijk omgedraaid wordt. En dat vind je nou in die psalm. In die psalm heb je twee delen. En dat eerste deel van de psalm, dat is uiterst moeilijk. Hij komt tot de diepte. Hij houdt er helemaal niks over. De meest benauwende vragen komen. Hij zegt, Heere, moet ik ook maar niet zo gaan doen, zoals die wereld leeft. Moet ik maar niet mee gaan doen. Wat voor voordeel heeft het dat ik het anders doe? Hij staat aan de rand van de afgrond, hoor, Asaf. Het is niet maar even een bange nacht, een droom, maar hij loopt radicaal vast met alles. Hij zegt, ja, als ik ook zo zou gaan spreken, zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Hij zegt, dan zou ik ontrouw zijn aan uw volk. Maar hij staat in de verzoeking. Er wordt getrokken aan zijn leven om ook maar alles vaarwel te zeggen. Zo ver kan het komen. Diezelfde psalm, waar het nou zo diep afzakt, zo ver wegzinkt. Waar je zegt, is er man, kun je nog terug? Kun je nog terug? Er komt in diezelfde psalm een tweede deel. Nou, dat is zo ontzaglijk groot. En dat is zo hoog. Dat je moet zeggen, hoe kan dat nou dat iemand daar nou komt? Hoe kan dat nou omgekeerd worden? Zo'n diepe ellende. En dan als vrucht, als gevolg daarvan zo'n uiterste rijkdom. Ik las van de week die ontzaglijke woorden. Daar stond zo ongeveer dit. Dat er een volk op de aarde is. Die zijn, als ze arm zijn, dan zijn ze rijk. En als ze het niet weten, dan weten ze het. En als ze het niet hebben, dan bezitten ze het. En zo zou ik door kunnen gaan. Tja, dat is toch wel heel bijzonder. Als je daar nou toch bij zou kunnen en mogen zijn. Dat je zou mogen weten, ja, dat scharnier, waar zit dat nou? Dat scharnier, dat je tot die hoogte kunt komen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrijf veranderd in een blijderij. En dat je Goden de eer kan geven, dat je boven de twisten van het volk verheven bent. En dat je mag zeggen, Heer, ik heb lang de Heer in mijn druk ver. En hij heeft zich tot mij geneigd. Waar zit dat scharnier nou? Heb je het gevonden? In je leven al, dat scharnier. Waar is nou die mogelijkheid? Dat het is anders, maar die sleutel. De sleutel uit die ellende. Tot die volle heerlijkheid van Gods genade. Als je dat nou eens had, dan was je de gelukkigste mens. Van heel de wereld. Dan was je de gelukkigste. Met alles wat er in je leven nu misschien allemaal zo moeilijk ligt. Waar ligt nou dat scharnier? Nou, dat ligt, dat is vlakbij. Vlakbij. Want Asaf zegt, totdat ik, zegt hij, in Gods heiligdom inging. Hij ging naar de kerk. Nou, dat is toch vlakbij. Daar zit je nou, jongelui. Denk je er wel eens aan dat je in de kerk, dat je daar nou in een ogenblikje tijd, dat is nou anderhalf uur. Stel nou eens anderhalf uur. Dat je daar de grootste schat kunt vinden die ooit vindbaar is. Denk je er wel eens aan? Ben je zo naar de kerk gekomen vanavond? Om nou te denken, ja, nou kan ik de rijkste mens van de wereld worden. Zo is het toch? Je kunt, er is geen plaats op de wereld, het heiligdom, waar je nou zomaar hoor, daar hoef je ook niks voor te doen. Denk dat nou niet. Je moet niet denken van, dan moet ik nou mijn leven lang dit en dat. Nee, die man op de akker, die was aan het graven. Ineens had hij het. Hij zag het. Hij had het nog niet. Hij zag het wel. En toen hij het zag, toen werd dat zijn hartstocht om dat nou te vinden. Maar denk je er wel eens aan, die plaats waar je nu vanavond bent. Wat een buitengewone plaats dat nou is. Daar zit nou dat scharnier. Hier kan nou ineens in je leven alles veranderen. Zijn hier nou mensen in verdrukking, in nood, in angst, 1000 zorgen, 1000 doden. Het is nou wat dat je in de kerk bent vanavond en dat kan. Dat kan. Dat je er vlakbij bent. Een plaats waar je in een ogenblik tijd schatrijk kunt worden. Als ze nou tegen je zeiden, je moet 30 jaar hard werken, dan word je miljonair. Dan zou je het doen. Dan zou je hard gaan werken. 30 jaar. En als nou de Heere zegt, alleen het zien op Christus, dan word je rijk. Kun je niet zeggen een miljoen? Dat ligt nog boven al die menselijke waarden. Zou je dan niet vaak in de kerk gezeten hebben op een manier koud, ongevoelig? Zou je niet moeten zeggen, ja, wat schaam ik mezelf? Wat ben ik daar blind voor dat ik dat nou niet gezien heb? Totdat, zegt Asaf, totdat ik in Gods heiligdommen inging. En dan moeten wij vanavond eens gaan zien wat er nou in dat heiligdom gaat gebeuren. Hoe het daar nou toe gaat. Wat je nou van die prediking van zondag op zondag mag verwachten. En waar je ook op bedacht moet zijn wat de predikers van het evangelie hebben te brengen. Dat heiligdom. Als er een apotheek was in Middelharnis, waar je nou een medicijn kon vinden, stel dat het zo was tegen die kwaal, die levensgevaarlijke kwaal, dan zou het storm lopen. Is de kerk nou niet zo'n apotheek? Waar de Heere alle kwalen, ook die geestelijke kwalen, maar ook die natuurlijke, maar die geestelijke kwalen waar de Heer een middel heeft, een fontein tegen de zonde, tegen de onreinheid. Waar zou nou zo'n apotheek te vinden zijn? Waar zou nou zo'n ziekenhuis te vinden zijn? Zoals de kerk is, een hospitaal. Waar nou mensen in de grootste nood, wanhoop, pijn en moeite genezen worden. Echt genezen worden, hoor. Dat gebeurt in de kerk. Ik weet wel, jongens en meisjes, dat zie je niet elke dag. Je ziet ze zo niet elke dag de kerk uitkomen. En misschien denk je wel eens, zou dat wel waar zijn? Zou dat wel zo gebeuren, ook in onze tijd? Maar dat blijft staan. Dat blijft staan als een toren uit dat woord. Evenwel dat vaste fundament staat. En dat staat vast. De Heere kent degene die de zijne zijn. Zo'n apotheek, zo'n ziekenhuis, zo'n notaris. Die het testament gaat voorlezen. En daar sta je bij. Sta je bij. Als dat zo zou mogen zijn, dat die naam er nou zou staan, dan zou u zeggen, tjonge, dat is toch wat. Ik kan het niet geloven. Moeilijke woorden heeft die man gebruikt. Ze hebben het wel eens over de preken, die zijn moeilijk, hè. De jeugd zegt misschien, ik begrijp die dominees niet altijd. Nou, ik denk, jongens en meisjes, als je bij de notaris zat en het ging om de verdeling van groot geld, dan nam jij die moeilijke woorden voor lief. Zou je zeggen, nou, ik ga toch goed luisteren. Of mijn naam genoemd wordt. Wat zou je niet luisteren? Dan zit je in de kerk vanavond. Wat zou je niet moeten luisteren? Of je naam niet genoemd wordt. Of je naam er niet in staat. Ik hoop dat je er iets van hoort. Dat je hoort, ja, daar is toch dat grote wonder dat de Heer ook mij in het oog heeft. De kerk, ik zou hierover door kunnen gaan, maar dat is niet de bedoeling. Het gaat ter inleiding naar die tekst. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Nou, daar ben je nou vanavond. Nou, dan gaat het erom, wat heb je nou te verwachten? Laten we eens gaan luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft in deze tekst. Tweeërlei einde van een mensenleven, van de goddeloze en van de rechtvaardige. Dus tweeërlei einde, allereerst het einde van de goddeloze. Asaf is nog niet in het heiligdom. Hij staat nog midden in de wereld. Hij staat op de markt van het leven. Hij leest de krant bij wijze van spreken. Hij krijgt berichten binnen. En hij staat daar midden in de problematiek, moeite. Misschien, ik weet het niet, misschien is hij ook wel bij de dokter geweest, die hem misschien allerlei dingen heeft verteld. Tegenslagen zoals Job heeft meegemaakt. Wij weten dat niet. Maar Asaf ziet tegen de achterkant aan. En die achterkant van het leven die is benauwend en moeilijk. En wie heeft niet eens die achterkant gezien? Tegen die achterkant aangekeken. Ach, was het maar op een sombere regenmiddag. Was het maar toen je die moeilijke bui had. Maar het kan soms zo chronisch zijn. Die onbegrepen wegen. Dat smartelijke verdriet. Dat niet verstaan van de leidingen Gods in het leven. Alles gaat radicaal verkeerd. O gemeente, wat zijn er in onze wereld waar men leeft zonder God? Wat gaan er een mensenleven stuk? Wat is er niet een nood? Wat is er in de kerkelijke gemeente niet een nood soms? Zo in de gezinnen, in mensenlevens. Ik heb laatst in mijn eigen gemeente gezegd, gemeente, als je wist hier in Damwoude, maar laat ik zeggen ook in Middelharnis, als jij nou wist, als wij dat nou wisten, hoe ontzaglijk veel mensen er misschien losgeslagen, innerlijk losgeslagen zijn. Wat zouden we allerlei dingen laten varen waar we soms zo mee bezet zijn. Waar wij zo druk mee zijn. Als je dat nou wist, wat kon je nou alles eens in een boek schrijven, wat hier nou van de mensen aanwezig vanavond hier, wat er nou allemaal dreigt fout te gaan. De barsten die er door je leven lopen, de scheuren die er getrokken worden. Asaf ziet dat, hij kan daar niet tegenop, hij begrijpt dat niet. En hij ontwikkelt zijn eigen beeld. En hij, ik zei het al, hij komt zo diep dat hij uiteindelijk zegt, heren, moet ik maar niet ophouden daarmee. Wat baat het nog en wat zegt het me nog? Oh, in deze wereld, wat zijn er niet de mensen in nood? Wat meldt de krant elke dag niet een dingen waarvan je toch moet zeggen als mens, oh, hoe, hoe kan er toch eigenlijk een God zijn? Ik had in Harderwijk een dokter in de gemeente. En die man die is vroeg gestorven, 51 jaar. Maar het was wel heel zo dat hij was nog maar 51 jaar, dus dat was nog niet zo oud. En die kon absoluut niet meer tegen de diepe, diepe, diepe smart op die dagelijks in zijn spreekkamer kwam. Van mensen die het niet meer zagen, die het niet meer wisten. Ons volk heeft God verlaten. En wat zijn we niet in de handen, in de klauwen gevallen van nood en van moeite. En Asaf is nog een gelovig mens. En die Asaf die zegt dat ook. Die zegt ook, het gaat radicaal verkeerd. Is er wel een God? Als ik aan God dacht, zegt een ander, dan maakte ik misbaar. Dat is wat dat je, als je aan God denkt, dat dan juist al die rode lampen gaan branden. Dat je dan juist zegt, nou weet ik het niet meer. Ach ja, de mensen kunnen zeggen, ja maar gelukkig er is er nog een God. Ja juist, maar dat er een God is en dat die dingen gebeuren, dat kan zo'n probleem zijn. En dan ontwikkelt, ik zei het al, die Asaf zijn visie. Dan zegt hij, kijk, als je nou God dient, dan gaat het fout. En als je nou God niet dient, dan gaat het goed. En dat is een filosofie. Ik denk dat veel mensen die ontwikkeld hebben, ja natuurlijk veel wereldlingen, die zeggen, als je God nou maar niet dient, dan gaat het goed. En als je God wel dient, dan gaat het fout. Maar ik denk ook stilaan dat er in de kerk een hoop mensen zo zitten. Want waarom leef je nog zonder God, zeg, als je nou echt geloofde dat Gods volk gelukkig is. Waarom leef je dan nu nog zonder God? Omdat je gelooft dat zonder God je leven, ja dat geloof je, zonder God je leven gelukkiger is als met God. En Asaf, hij noemt zo wat dingen en ik wil daar even een paar dingen aanstippen, waarvan je toch moet zeggen, ja Asaf, zou dat nou zo zijn? Het lijkt zo, kijk, er is een goedkoop christendom en dat zegt, als je nou God dient, dan heb je de succesformule gevonden. Ik zeg het een beetje platvloers. Maar je weet wel dat dat zo gezegd wordt. Als je nou God dient, dan heb je de succesformule gevonden. Goed, ik weet wel, er staat in Gods woord, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is wat. Dan ben je toch wel gelukkig als je God kent. Maar dan wil dat niet zeggen in de wereldse zin, dat je nou die sleutel tot het succes, wel nee, die heb je dan daarmee nog niet gevonden. Het is niet zo van geloof maar in God en dan gaat alles in je leven van een leien dakje, zo niet. Maar er kan ook wel een andere formule zijn dat men zegt, ja, als je God dient dan lijkt het wel dat alles tegengaat, alles tegenloopt. En dat lijkt inderdaad wel eens, Asaf dacht dat. En hij maakt natuurlijk, ja hou mij nou ten goede, hij maakt wel een paar vergissingen. Nou zeg ik dat echt niet, neem dat nou hartelijk van me aan. Ik zeg dat niet om Asaf onder kritiek te stellen. Ik weet, ach, tuurlijk, je kunt vanaf de kansel de dingen zo makkelijk zeggen. Nee, je kunt het zo eenvoudig zeggen en dan voelt u wel aan, die dominee, die zegt dat nou wel, maar voelt die man het zelf nou wel? Ja, dat is waar, dat mag je best zeggen, voelt hij het zelf wel. Maar toch even, ook onderwijzend vanuit het woord, ik moet ook vanavond het woord onderwijzen. En nou onderwijzend vanuit dat woord even kijken, waar gaat Asaf nou mis? Waar gaat het nou fout? Nou kijk, er zijn zo al een paar dingen waarvan je moet zeggen, ja Asaf, dat zie je toch eigenlijk zie je dat niet goed. Laat ik eens één ding mogen noemen, er staat in deze psalm dat hij zegt, ja mijn bestraffing, zegt hij, is er alle morgens, vers 14. Daar werd ik de ganse dag geplaagd, wat een woord hè. Geplaagd ben en mijn bestraffing is er alle morgens. Maar weet je wel dat dat nou voor Gods kinderen zo'n eigenlijk het probleem is? Tenminste, dat heb je in je eigen leven wel eens ondervonden. Dat je zei, ja Heere, wist ik nou maar dat het uit uw rechterhand kwam. Ik bedoel daarmee, wist ik nou maar dat het nou in uw gunst was, dat het nou een vaderlijke kastijding was. Die dichter die zei, toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Maar nu is het voor Gods volk zo benauwend, zo smartelijk om te denken dat het in Gods toren gebeurt. En daar zijn ze niet boven verheven, zelfs in tegendeel niet. Ze hebben er recht op, ze hebben het verdiend, ze voelen dat. Het kon wel een bestraffing zijn. Het is. Nee, natuurlijk, het is voor Gods kerk nooit een bestraffing, Asaf. Het is nooit strafman. Het is altijd liefde. Maar ja, om dat nou te zien, om dat nou te verstaan, om dat nou te weten. Asaf, het is hem niet meer duidelijk dat het Gods liefde is. Hij zegt, het is een bestraffing. God handelt straffend in mijn leven. Dan krijgt benauwd, dan krijgt Gods kerk het benauwd. Als dat gezien wordt, bestraffing, dat is nou maar één punt. En dan, ach, misschien heb u zelf ook wel iets gevonden, vers 13, daar staat, immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Nou, zeg het nou zelf eens, als je dat nou leest, vers 13, hij zegt, ik heb mijn handen in onschuld gewassen. Ik sta ook in het leven en ik maak ook vuile handen. En het gaat ook in, ik ben ook een zondaar. Maar ik heb mijn handen in onschuld gewassen. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, ach, ik doe toch zo mijn best. Ik ga toch naar de kerk zondags, ik bid toch. En ik smeek de Heere toch, ik ontzeg me zoveel dingen. Ik leef niet met de wereld mee. En ik wacht mij voor de zonde. En ik tracht de Heere te dienen. Ja, hoor je daar nou eigenlijk niet iets in? Dat je zegt, Asaf, je bent toch niet iemand. Had hij wel eens geleerd hoor, dat dat nooit kon. Maar je bent toch eigenlijk niet iemand die toch nog in loondienst staat. Want je zegt, ik doe dit, ik heb mijn handen in onschuld gewassen. Ik heb mij gewacht voor de zonde. Ik heb nee gezegd toen anderen ja zeiden. En ik heb het bij de Heere gezocht toen anderen de Heere verlieten. Hij zegt, Heere, het is allemaal voor niks. Mijn handen in onschuld, kan nou Gods kind dat wel zeggen? In hun gereformeerde belijdenis niet. Dan zeg je dat niet. Dan zult u mij dat niet horen zeggen. Dan weet ik best, theologisch, vanuit de schrift, ik heb geen schone handen. Ik heb ze niet gewassen. Ik heb ze zelf niet kunnen schoon krijgen. Dat zult u ook wel niet zeggen. Kind van God, u zult ook wel niet zeggen, ach, ik heb me toch zo geijverd voor de Heer, zoals Elia zei. En Asaf zegt het, en dan wordt het allemaal moeilijk. Hij zegt, Heer, u bent verkeerd. Ik heb het wel eens gedacht in mijn leven. Dat ik eerlijk dacht, Heer, u bent helemaal verkeerd. U had bij die man moeten zijn. Ik kon het zo aanwijzen, niet waar? Je kon het zo aanwijzen, zeggen, daar moest u wezen, niet bij mij. Ach, en dan was de Heer bij mij. En dan begrijp je dat niet. Hoe kan de Heer nou bij mij komen? Ik heb tevergeefs mijn hart gezuiverd. Als je nou iets van je hart weet, ach, dan weet je wel, kun je je hart nou meekrijgen? Kun je er nou één vlekje van afhalen? Kun je niet. Maar Asaf, hij zegt dat zomaar. Waar kan een mens niet toe komen? Hij zegt, Heer, ik heb tevergeefs mijn hart gezuiverd. Nou, ik heb een paar dingen genoemd van Asaf. En dan even over de heg kijken. Naar die goddelozen. En dan zegt Asaf, ja heren, en die mensen die hebben het zo goed. Geen banden tot hun dood toe. Hun kracht is fris. Zou dat nou wel waar zijn? Jonge mensen, daar moet je ook eens over nadenken. Zou dat nou wel waar zijn? Geloof je dat nou? Ik heb net al trachten aan te geven. De benauwdheid van onze tijd. Want echt in Nederland, je moet eens denken dat er... Hoeveel therapeuten ook weer zijn er op één mens onderhand? 1 op de 2 mensen. Moet je nagaan dat een therapeut, dat is een modeverschijnsel. Met alle goede dingen natuurlijk overigens die daar wel bij zijn. Ik wil daar geen kwaad van zeggen, maar het is bijna een modeverschijnsel dat je zegt... 1, 2 mensen hebben een fulltime therapeut nodig. Zo groot zijn de problemen. Asaf, wat zei je ook weer? geen banden tot hun dood. Hun kracht blijft fris. Je kijkt er mooi tegenaan. Maar wat is er niet een problematiek onder de mensen? Het lijkt wel zo. Het lijkt wel zo dat de wereld al die dingen ontloopt. Jazeker, de wereld ontloopt. De strijd van de kerk, dat is waar. En daar hebben ze echt niets van. Dan sterven ze, terwijl een ander daar dag en nacht van wakker ligt. En ze sterven rustig. En ze zeggen, als er een God is, dan zal hij wel weten dat ik toch geprobeerd heb goed te leven. Maar is die vrede van de goddeloze er nou wel? Ach, dat kunnen wij in onze tijd niet meer zeggen. Nou goed, dat is nou het beeld wat Asaf ontwikkelt. En hij zegt, ach heren, ik zou ook bijna al zo spreken. En het is alleen maar moeite in mijn ogen. Dan heb ik die ene kant laten zien. Getracht er iets van te laten zien. Die zwarte kant. Die kluwen. Die verwarring. Die moeite. Moeite in mijn ogen. Ik heb gedacht om dit te mogen verstaan. Wie lost de raadselen van het leven op? U moet niet vergeten, gemeente, dat alle filosofen, alle wijsgeren, dat die in Griekenland en waar dan ook al hun verstand hebben losgelaten op dat probleem. Er zijn maar enkele grondproblemen in het leven. Dat is het probleem van het kwaad. En dat is het probleem van de zonde. En daar hebben ze ook buiten de kerk, buiten de Bijbel over gedacht. De wijsgeren als Kant en noem maar op, allerlei mensen. En die hebben daar hun gedachten op losgelaten en ze kwamen er niet uit. En Asaf, gaat naar de kerk. Misschien ging die wel zoals die man die me dat ooit vertelde, die zei, och ja, ik ging naar de kerk en ik dacht, die dominee, ach, zou die man me nou iets kunnen vertellen? Ik had van die dominee ook totaal geen verwachting. Goed, dat geeft niet. Dat is ook misschien nog wel heel goed. Ik hoop maar dat er veel mensen zijn die het niet van een dominee verwachten, maar het was toch eigenlijk erg negatief zoals hij daar zat. En die man die vond het. Die werd radicaal vrijgesproken van alle schuld en ellende, van alle duisternis en moeite. Dat scharniertje, die sleutel, die was in de kerk te vinden. Totdat, zegt Asaf, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Nou, daar bent u nou vanavond gekomen. Voelt u wel dat ik dan vanuit die tekst, dat ik tot u kan komen, dat kan zeggen, jongens en meisjes en mensen, wie je ook bent, gemeente, je bent op heilige grond vanavond, hoor. Op heilige grond. Je bent op een plaats waar grote dingen kunnen gebeuren, waar de engelen op en neder klimmen. Daar ben je vanavond, hoor. En je mocht maar wensen dat God de Heere deze tijd niet zou verkorten, omdat de rijkdom van zijn woord in Psalm 73 ons wordt getoond. Asaf zegt, wat is daar nou gebeurd? Nou, zeg er nou zelf eens, wat moet er nou gebeuren als je naar de kerk gaat? Zeggen de mensen, dan moet ik het evangelie horen. Er zijn mensen die zeggen, dan moet ik troost opdoen. Dan moet ik toch weer eens even moed krijgen om verder te gaan. Je hoort het de mensen zeggen en ik geloof dat ook. Ja, zeker, ik neem dat over. Je bent in de kerk gekomen niet om dieper weggedouwd te worden, hoor. Maar je bent in de kerk om uit de ellende gehaald te worden. Moet je vasthouden. Dat moet je nooit loslaten. Dat doet de Heere. Hij zal de ellendige in zijn ellende vrijmaken. Dus dat is altijd de beleving van de kerk. Hoewel, ik zeg niet altijd, het kan wel eens radicaal tegen alles ingaan. Hoe maakt de Heere nou die mens vrij? Asaf, hoe ging dat nou? Nou, dan zijn er toch wel dingen te noemen. Die komen hard aan, hoor. Die komen hard aan, want hij zegt, weet je wat daar gebeurde in dat heiligdom? Ja, het evangelie, de verzoening, Jezus Christus en dien gekruisigd. Weet je wel, in dat heiligdom waar de offers worden gebracht, waar het bloed stroomt, waar de vergeving wordt verkondigd, waar kwijtschelding wordt beloofd. In dat heiligdom waar Asaf komt, hoe gaat dat? Dat ging zo. Dus bij die kern der verzoening, bij dat altaar van Gods liefde, bij de poort van de hemel, bij de zaligmaker en de middelaar Gods en der mensen. Wat is er nou gebeurd? Hij zegt, totdat ik in Gods heiligdom en op hun einde merkte. Nou, hun einde, zijn eigen einde komt ook wel in beeld, maar hij zegt hun einde. En dat is heel wat in de kerk om nu te zeggen, nou moet ik vanavond een beeld geven van hun einde. Maar, tja, kon ik dat nou maar zeggen? Kon ik nou maar zeggen, gemeente in Middelharnis, ik moet het nou gaan hebben over het einde van de wereld. Misschien, je weet het zelf veel beter, misschien moet ik wel zeggen, ik moet het over uw einde gaan hebben. Dat zou wat zijn. Want wat is nou dat einde? Hij zegt, ja, dat einde immers zet gij hen op gladde plaatsen. Dus gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden ze als in een ogenblik tot... Hij zegt, dat kan in een ogenblikje gebeuren. Een seconde. Zo staat je hart stil. Dat gebeurt daar. Gebeurt elke minuut. Staat er een hart stil. Sterven mensen. Een ogenblik. En Asaf zegt, en dan worden ze tot verwoesting. Dat kan ik me niet indenken. Dat ik hier op de kansel sta. Dat u daar in de kerk zit. En dat u, kun je niet indenken dat je over een ogenblikje, tegen wie moet ik het zeggen vanavond? Dat je over een ogenblikje tot verwoesting bent. Tot verwoesting. Geestelijke, eeuwige verwoesting. Ja, ach, dat moet de Heere me laten zien. Anders geloof ik dat natuurlijk niet. Anders zie ik dat niet. Maar hier staat het. Ze staan op glad ijs. Je hebt wel eens op glad ijs gestaan, jongelui. Je ligt zomaar. Je bent zo onderuit. En daar lig je. En je kunt ineens je been breken. En dan moet je... Maar dan kun je op die gladde plaatsen waar de tekst van spreekt, dan kun je ook je ziel breken. Je geluk eeuwig. Het kan een breuk, een barst opdoen. Die nooit meer te heel is. In een ogenblik. Dan kun je toch wel eens je afvragen. Ja, dat gebeurt allemaal in het heiligdom hoor. Dat gebeurt in de kerk. Het gebeurt in de kerk. Om nou een mens aan te grijpen. Ze zitten daar zo rustig in de bank. Ach, ik neem dat niemand kwalijk, maar ik denk er wel eens aan. Wat zit een mens rustig in een kerkbank? Daar moet je niet zo rustig zitten. Niet zo van, och ja, wij, het gaat allemaal zoals het gaan moet. Zo gewoon. Maar als je voor de rand, de afgrond staat. De diepe, diepe afgrond van de eeuwige verlorenheid. En Asaf zegt, dat kan al in een ogenblik zo zijn. Ze worden tot verwoesting. Dan wordt dat mooie jonge leven een verwoesting. Ach, ach, het had zo anders gekund. Dat kind voor eeuwig omgekomen. Die man, die vrouw. Met zijn schone gaven. Tot verwoesting geworden. Ach, dat... U voelt wel, dat valt niet mee om dat te zeggen. Dat zeg je ook niet zo makkelijk. Maar Asaf zegt, dat heb ik nou in het heiligdom gezien. Ik heb daar gezien, ik heb daar rijke mensen zien vallen. Zien omkomen. Voor eeuwig. Ik heb daar gezien hoe jonge levens zonder God gingen sterven in een ogenblik. In het heiligdom. Ja, waar dat offer sprak. Waar het gaat over de Heer Jezus Christus. Juist dan hoor, gemeente. Juist dan, als het evangelie gebracht wordt, dan worden die gladde plaatsen extra ernstig. Dan moeten we een extra stoplicht plaatsen bij die gevaarlijke plaatsen, bij dat drijfzand waar een mens zomaar blindelings naartoe gaat. Hun einde. Dan voelt u wel vanavond, ja, kon ik dat nou zomaar zeggen, gemeente? Kon ik nou maar zeggen, hun einde? Dan wijs ik het raam uit. Maar ik moet het veel dichterbij zoeken. Ik moet bij de eerste bank beginnen. Uw einde, mijn einde, ons einde. Wie zondert zich daar nou vanuit? Totdat, gebeurt dat in de kerk, zeg je, gebeurt dat nou in de kerk? Daar zou je nou bang van worden. Zou je wel benauwd, daar zou je het benauwd van krijgen. Ja, ik geloof het, je zou het er benauwd van krijgen als je daaraan denkt. Nemen een einde wordt het niet van verschrikking, als ge hun beeld zult verachten. Nou, dat is nou, ja, ik zou daar meer van kunnen zeggen, maar ik moet ook wel voort. En dat is nou wat Asaf in het heiligdom ziet. Hebt u meegeluisterd? Heb je het gehoord vanavond ook? Wat Asaf zegt, kerkganger, dat moet je nou gehoord hebben vanavond. In het heiligdom, totdat. En ik zag het niet. Ik dacht, die mensen zijn gelukkig. Gaat prachtig met ze. Ze kunnen alles doen, totdat. En in de kerk wordt de waarheid geopenbaard. De waarheid. Het einde. Niet mooie woorden en loze beloften. Maar de realiteit. Hij zegt hun einde. En je eigen einde dan, Asaf. Het einde van de rechtvaardige, hoe is dat dan? Ja, kijk, hij kwam daar, er gebeurde ook. Dan kom ik bij een tweede zaak. Dus dat eerste in het heiligdom wat er gebeurde, dat is dat hun einde zichtbaar werd. Het einde van de goddeloze. Heb het gehoord, neem het mee vanavond. Het einde van de goddeloze. Maar nu, hoe zou het nou met die Asaf gegaan zijn? Want je kunt ook anders in de kerk zitten. Zeker wel. Ik weet, de Heere alleen kan het adresseren en toepassen, gemeente, maar misschien weet je het zelf ook. Ik hoop het. Wie dat nu geldt, dat einde, die gladde plaatsen, verwoesting. Maar nu Asaf zelf. Ach, hij komt in dat heiligdom. En weet je hoe het nou, ik maak dat even, ik vat het even samen. Ik neem dat even in volgorde samen. Wat gebeurt daar nu met hem toen hij daar kwam? Toen zei die Heere, ik heb gezien het einde van de goddeloze, maar ik heb ook van mezelf gezien. Mijn hart was opgezwollen, in mijn nieren was ik geprikkeld. Ik was, zegt hij dan zo heel typerend, ik was een groot beest bij u. Dat gebeurt er ook in het heiligdom, een groot beest bij u. Dus, als je nou vraagt, wat gebeurt er nou nog meer in de kerk? Nou, het einde van de goddeloze. Maar nu ook het beeld van de rechtvaardige. En die moet constateren, als die man nou goed gekerkt heeft, dat zeg je wel eens, hè, ik heb goed gekerkt vanavond. Dan, nou, Asaf, twijfel daar niet aan, die had heel goed gekerkt hoor, heel goed. En die zegt, weet je wat er nou gebeurde? Ik werd een groot beest, bij u, in uw licht. Zoals u het toont, zoals u het laat zien. En dan moet u dat goed lezen. Dan moet je dat niet opvatten hier in de eerste plaats, een groot beest, als zoals wij dat wel eens zeggen, een monster in de zonde, iemand in de uitleving, iemand die de wereld dient, iemand die zichzelf laat gaan, een beest van een mens. Kijk, dat betekent het hier naar mijn gedachten niet. Als Asaf zegt, ik was een groot beest bij u, dan bedoelt hij te zeggen, onvernuftig, ik was zo dom als een beest. Alle beesten zijn heus niet dom, daar gaat het niet om, maar in de natuurlijk in de geestelijke zin, een beest verstaat niet. Die heeft geen verstand van hel en hemel. Die weet niet dat er een God is, bewust weet hij dat niet. Die leeft zomaar. Een beest bij u, zegt Asaf. Dat was ik, hij bedoelde te zeggen. Ik was zo dwaas als een beest. Nou denken wij denken dat zonde bestaat in dingen doen, in goddeloosheden. Dat zonde bestaat in allerlei dingen waarvan je moet zeggen, ja, die mensen leven zich uit. Maar onkunde, gemeente, is ook zonde hoor. Onkunde. Jongens en meisjes, ik zou tegen je kunnen zeggen vanavond, dat jij niet haar fijn weet hoe een mens kan zalig worden. Dat is zonde, dat is schuld dat jij dat niet weet. Dat had je moeten weten. Als je ooit, we zouden allemaal professoren moeten zijn in de godgeleerdheid. Als je ooit geïnteresseerd was in de belangen van je onsterfelijke ziel, dan zou je het moeten weten, haarscherp. Dan zou je het moeten kunnen vertellen aan je kinderen precies hoe God de mens bekeert. Dat zou je moeten weten. En dan moet je wel zeggen, ook tegenwoordig, we weten er juist vaak zo weinig van. Je bent 60 jaar geworden en je zou het precies moeten weten. Toch? Want je hebt het allemaal gehoord. En het woord laat het je weten. Je zou zo geestelijk geïnteresseerd moeten zijn. dat dat woordje zou raken moeten. Ja, en je weet het niet. Een groot beest. Dat bedoelt Asaf. Ik had het moeten weten, zegt hij. Maar ik wist het echt niet. Ik wist echt niet wat Gods liefde was. Ik wist echt niet wat ik zelf was. Blind voor al deze dingen. Een groot beest. Nou, als dat nou in de kerk gebeurt, gesteld dat dat met iemand gebeurt. Zoals dat met die schot, hè? Die ging naar de kerk en die ging door de velden. Hij voelde zich zo beschaamd. Hij durfde niet eens met de kerkgangers mee te lopen naar de kerk. Hij was zo onwaardig in zichzelf. Hij durfde niet met die kerkgangers te gaan. En toen ging hij in de kerk zitten, ook zonder verwachting. En weet je wat er gebeurde? Toen ging het om hem. Toen werd hij persoonlijk aangesproken. En toen is dat gebeurd. Het staat in dat mooie boek van de Douwe van Hermon. En toen stond hij midden in de preek op. Toen zei hij, die man ben ik, zei hij. Hij bedoelde te zeggen waar die dominee het nu over heeft. Over die mens, dat ben ik. Hij, zijn hart, zijn leven werd zo verklaard. Het werd zo toegepast dat hij zei, dat ben ik. En als nou het woord in je leven wordt toegepast, dan zeg je, dat ben ik. Dan zeg je vanavond, een groot beest, dat ben ik. Och, mocht de Heer ons dat geven, dat we dat zouden mogen zien. Maar ja, dan heb je niet veel hoop meer. Dan weet ik niet wat ik nog zeggen kan van Azen. Wat kan ik hem dan nog meegeven? Als je nou naast die goddeloze terechtkomt, want dat kom je dan wel hoor, dan ben je niet meer een rechtvaardige. Nou komt hij daar naast die goddeloze terecht. Naast die buurman, die nergens aan doet. Hij is heel niet beter meer. Hij zegt, ik ben een groot beest. Als je dat nou zo bij jezelf ziet, wat zou je dan nog zeggen van de wereld? Wat zou je nog zeggen van Amsterdam? Dan zeg je, heren, ach, een wonder dat u mij ervoor bewaart, maar ik voel bij mezelf dat ik niet anders ben, dat ik niet beter ben. Ik moet naast die mensen, ik moet onder die mensen gaan staan. Een groot beest, Paulus zegt, ik ben de grootste van welke ik de voornaamste ben, zegt hij. Ik ben de chef van de zondaren, dat is wat. Ik ben de hoofdman van de zondaren, zegt Paulus. En zo'n mens ben ik. En nou komt die Asaf in de kerk en die komt het evangelie zoeken. En die man die wil getroost worden. En die wil zeggen, maak me eens blij, maak me eens gelukkig. Dat zeggen ze ook tegenwoordig in de kerk. Maak me nou eens blij met het evangelie. Nou, hij werd niet blij. Hij werd een groot beest. En wat moet je nou, als je daar nou terechtkomt in die diepste diepte. Als de Heer je dat nou leert, die man ben ik. Als ik dat nou ben, als ik dat nou ga worden. Als ik nou die schuldenaar word. Als ik nou die David ben, gij zijt die man. Als ik nou die overtreder ben. Als ik nou voor God niet bestaan kan. Wat kan ik dan al van geluk spreken? Ja, en toch dat scharnier van die psalm, dat laten we toch niet los. Want hij eindigt toch buitengewoon. Je zegt, hoe kan dat nou, die Paulus, die Asaf, dat hij nou zo'n rijkdom aan perspectieven krijgt. Dat hij kan zeggen, ge zult me opnemen in uw heerlijkheid, ge zult me leiden door uw raad. En als je hier dat leest, wie heb ik nevens u in de hemel? Bezwijk mijn vlees en mijn hart, zoals God de rotssteen mijns harten, mijn deel in eeuwigheid. Hij komt naast die wereld terecht. Waarom komt Azaf nou niet op een gladde plaats? Waarom wordt Azaf nou niet tot een verwoesting? Waarom breekt in zijn leven nou niet dat fatale moment aan dat Azaf moet zeggen, heren, in een ogenblik tot verwoesting nemen ze een einde. Teniet van verschrikking, hoe kan Azaf nu? Hoe kan die man nou moed krijgen en moed hebben om te zeggen, en toch is mijn einde anders. Hoe kun je nou zeggen, Asaf, ge zult me leiden door uw raad. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Wat heb je nou meer dan de wereld? Wat ben je nou anders dan de ijdelheid? Wat heb je nou meer? Waarom? Naar recht, dat moet je toch zien in deze tekst. Naar recht moet hij ook op die gladde plaats terechtkomen. Moet hij tot verwoesting worden. Naar recht, heren, zoog in het recht. Wil treden en gade slaan onze ongerechtigheden. Als die bestraffingen zou moeten komen, dan zou het ook nooit meer kunnen. Dan zou het een verloren zaak zijn. We zijn afgesneden, zegt Israël. Wij zijn afgesneden, het ganse huis Israëls. Toch staat hij niet op die gladde plaats. Hij zegt, gij zult me leiden door uw raad. En daarna zult gij een heerlijkheid opnemen. Kijk, dat is zoveel, dat is zo groot, dat is alles. Als je dat nou vanavond zou kunnen en mogen zeggen, als, oh dan, het gebeurt wel eens dat je bij zo'n ziekbed staat van een mens, die sterven kan, die echt sterven kan. En die weet dat zijn toekomst veilig is. Dan heb je zo'n diep besef als, toch ook wel als bijstaander, als omstander. Dan heb je zo'n diep besef dat die man, die vrouw gelukkig is. Dat die af kan reizen naar de eeuwige heerlijkheid. Als je dat dan zeggen kan. Opnemen in de heerlijkheid, dat is toch iets waarvan je echt moet zeggen, waarvan je duidelijk moet en mag weten. Ja, als dat nou gegarandeerd is, dat is die ene zaak die ze dan weten. Ja, dan is dat de grootste zaligheid. En nou denk je eraan, Asaf, je zegt het allemaal zo ruim en je plukt de belofte zomaar naar je toe. En je zegt, de eeuwigheid komt goed en de tijd komt goed. En mijn lichaam komt goed en mijn ziel komt goed. Alles komt goed. Hoe kan dat nu voor een groot beest? Dat is de vraag. Nou, gemeente, daar zal nou Gods volk de leven lang mee bezig zijn met die vraag. Hoe kan het nou voor zo'n groot beest zo worden dat hij dat zegt? Gij zult mij leiden door uw raad. Omdat hij in het heiligdom is. Omdat het wordt gezegd vanuit het kruis van Christus. Omdat het wordt gezegd bij het altaar. Omdat het wordt uitgesproken vanuit de bediening der verzoening. Omdat het vanuit de liefde Gods wordt verklaard. Kijk, in de spreekkamer van een dokter, daar krijg je alleen de feiten. Hier komen ook de feiten uit. Die zijn heel scherp. Dat hebben we vanavond gehoord. Maar vanuit de bediening der verzoening, vanuit het kruis van Christus, dan kun je alles zeggen. Dan mag je het net zo scherp plaatsen op de kansel als het kan. Nog veel meer dan vanavond gebeurd is. Als het maar uit die verzoening, uit Christus voortkomt. Als het maar uit dat bloed voortkomt. Als het maar is, wij bidden nu van Christus wegen. Wij dan weten de schrik des Heren. We wegen de mensen tot het geloof. Dan kan dat mes scherp zijn. Dan zijn die pijlen scherp. En dat is nou het geheim. Daarom nou niet op die gladde plaats. En daarom komt hij nou niet in die verwoesting. Omdat er toch eigenlijk één geweest is die voor zijn volk die weggegaan is. Die in die verwoesting is omgekomen. Die op die gladde plaats gevallen is. Die in de helle smarten moest afdalen. Om zijn kerk een hemel te bereiden. Daarom. En dat is nou het geheim. Kijk, dat is nou het scharniertje. Dat is nou het heiligdom dat licht geeft, dat alles anders maakt. Waar een groot beest, waar een man met bestraffingen, waar een mens met tranen, met diepe ellende, wat kunnen ze niet smartelijk zijn. Waar toch om dat ene scharnier alles omdraait. Gelooft u dat? Dat het kan? U zegt, ja, kon ik dat nou maar weten? Kon ik dat maar aanvaarden, geloven? Ach gemeente, al zou het 5 minuten in je leven waar zijn, dit. Dan was het de moeite waard om daar 70 jaar naar te zoeken. Zo zou het zijn. Zo mag ik dat zeggen. Hij komt niet op die gladde plaats. Hij staat vast. Hij is ook gevallen. Ja, hij is ook gevallen. Want hij zegt, gij hebt mijn rechterhand gevat. Hij wil zeggen, Heere, ik lag daar. En hij is gevallen. Ja, hij is in zijn leven op die gladde plaats gekomen. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Tijdens zijn leven is hij uitgegleden. Mijn voeten waren bijkans uitgegleden. En mijn train van het spoor der Godswoord af uitgegleden. En daar lag hij. En toen kon hij niet meer op de been komen. Toen kon de hele Bijbel hem niet meer redden. Toen kon de 1000 preken hem niet meer zalig maken. Toen zei hij, gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat hebt gij gedaan. Als, zoals daar iemand ligt die 2 gebroken benen heeft. En die kan niks meer. En als dan die rechterhand gevat wordt, als je het zelf niet meer weet, gij. Hij zegt, Heere, ik kon geen kant uit. En ik kon natuurlijk geen gebed doen. En ik kon geen belofte geloven. En ik kon geen goede gedachten van u hebben. Maar toen bent u gekomen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Een dichter zegt toen alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Toen het een verloren zaak werd. Toen ik al mijn rechten kwijt was. En toen ik een groot beest was. Wat moest God met zo iemand nog doen? En toen heeft de Heere zijn rechterhand gevat. Die sterke rechterhand houdt door haar kracht Gods kerk in stand. En zo is God. En dat doet God. Hij vat een rechterhand van een gevallen mens. Ja, als je nou rechtop staat, hier vanavond. Als je het nou weet, als je het nou hebt, als je het nou bent. Wat kan de Heere met je doen, gemeente? Als de Heere nou rondgaat hier, net als in Siloam. In dat badwater waar mensen wachten op genezing, waar de Heer Jezus kwam. Hij zoekt naar iemand die neerligt. Die daar in stof lag neergebogen. Wat moet de Heer nou doen met u die daar rechtop staat en die zegt, och, eigenlijk kan ik niet zeggen dat dat nou mijn zorgen zijn. Die gladde plaatsen. En dat beestachtige bestaan, nee. Wat moet de Heer nou met mensen die het hebben? Die staan in hun rechtzinnigheid. Die staan in vroomheid. De Heere zoekt of de Heer nou een neergestort is. Die zichzelf niet meer helpen kan. Die zichzelf niet meer redden kan. Twee of drie. Daar zoekt de Heer naar. En we hopen dat er veel meer zijn. En die Azaf die zegt, Heere, dat is het kernpunt. Het licht. Het ligt in het heiligdom. Daar ligt dat, daar is dat nou te vinden. Maar toen hebt gij mijn rechterhand gevat. En als ik dat nou mag ondervinden, dan zegt Azaf, en dat is hemelvaart. Dat is nou toekomst. De toekomst van Gods kerk, van Gods volk. Dan zegt hij, gij zult mij leiden door uw raad. Kijk, dan wordt alles ineens anders. De Heer had bemoeienis met me. De Heer zag naar me om. Hij zegt, gij zult me leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Laat ik dat laatste eerst stellen. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dan denk je onmiddellijk aan de hemel. Aan de heerlijkheid van de hemel. Dat is goed. De hemel, dat is een en al heerlijkheid. Dat is volheid van genade. Dat is de rijkdom van Gods gunst en goedheid. Hij kan met Luther zingen. Wij gaan ten hemel in een erven koninkrijken. Gij zult mij opnemen in uw heerlijkheid. Er staat eigenlijk, althans dat is ook een lezing die heel zuiver mag worden genoemd. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Niet zozeer in de heerlijkheid. Dat betekent dan in de hemelse heerlijkheid. Maar hij bedoelt te zeggen, Heere, als de kerk behouden wordt, dan worden ze opgenomen in heerlijkheid. Dan is dat sterven heerlijkheid. En je hebt wel eens een sterfbed gezien, ook hier wel. Waarvan je zegt, dat was nou een sterven in heerlijkheid. Het was de dood, maar het was toch heerlijkheid. En ik weet wel dat elk van Gods kinderen niet in heerlijkheid afreist. Men zegt wel, ze gaan wel met de nachtschuit af. En dat is waar. En die komen er ook, zeker. Die komen er ook. Als ze bij Gods kinderen behoren, dan zullen ze er zeker ook komen. Maar in wezen, in zijn diepste wezen, of je dat dan altijd waarneemt is een andere zaak, maar het is altijd een hemelvaart. En dat is altijd een zaak. Het sterven, de dood, is dan altijd iets waarvan je mag zeggen, Heere, het is een opgenomen worden in heerlijkheid. Maar zie je nou ook wat er staat? Hij zegt niet, hij woont niet in Babel. Ik bedoel, in Babel woonden mensen, die gingen zelf naar de hemel. Die bouwden aan hun toren, steen voor steen. Die probeerde de hemel te bestormen. Maar Azaf zegt, Heere, gij zult mij opnemen. En dan zeg ik, wat eenvoudig gaat dat. Wat gaat dat eenvoudig? Daar heeft Elia niks aan gedaan. Toen de Heere hem opnam. Hij heeft niet hoeven. Nou zeg ik dat menselijk. Ik hoop dat u mij verstaat. Hij heeft dat niet zelf hoeven opbouwen. Niet zelf de hemel hoeven bestormen. Er zijn mensen die, dat zijn hemelbestormers, die komen er nooit. Dan kom je er nooit. Want hoe zou je daar nou ooit kunnen komen? Maar nu, hij zegt, Heer, u zult me opnemen. U doet alles. U zult het in orde maken. Dan gaan ze naar de hemel. En wie zou het niet willen? Kom op een punt hier in de tekst. Want ik zeg, gemeente, wie zou het nou niet wensen? Biliam zei, mijn einde zij gelijk het hunne. De hemel, wie zou het niet wensen? Maar vanuit die hemel, vanuit die gunst des Heren, als God zijn rechterhand vat, zegt hij dan ook het leven. Er zijn mensen die zoeken de Heer alleen voor de hemel. Maar weet je wat hij zegt van dit leven? Hij krijgt een hemel op aarde. Want dan zegt hij, gij zult mij leiden door uw raad. Ik zal dan, zegt hij, ik zal dan gedurig bij u zijn. De zondagen in de kerk, dat kunnen absoluut, hè, dat kunnen hemelse ogenblikken zijn. Maar hij zegt, ik zal dan gedurig. Ook als ik, vul maar in, als ik in moeilijkheden ben, in zorgen verkeer. Ik zal nou gedurig bij u zijn. Van stap tot stap, van minuut tot minuut. Hier wordt nou het leven van Gods kerk idealistisch voorgesteld, dat is waar. Hier staat Asaf even op een top. En hier ziet hij alle dingen gladgestreken. Hier ziet hij geen dalen meer, hij ziet geen moeite meer. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. We weten wel, oh, het is ook wel eens heel anders. Heel anders gaat het wel eens, zeker waar. Maar het is wel waar en het is wel een feit dat het is door het geloof. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Dan daalt de hemel op aarde neer. Was een man, zal het avondmaal. Dat was in Gouda, jaren geleden. Ik weet niet hoe lang. Ik heb het mijn vader al horen vertellen toen ik jong was. En toen was er een man die zat het avondmaal. Toen zei die dominee, als het in de hemel nog heerlijker is als hier, dan weet ik het niet. Kijk, dat is dat gedurig. Dat is nou dat ik zal dan gedurig bij u zijn. In het leven. Nogmaals, in al mijn noden, angst en pijn. Nou, als je nou zegt, de hemel staat straks open. Daar zal de Heere garant voor zijn, voor Asaf. De hemel staat voor hem open. En hij zegt, en hier op de wereld kan eigenlijk ook niks meer gebeuren. Als je in het geloof staat, dan is dat zo. Sta je niet in het geloof, dan is dat natuurlijk niet zo. Dan kan er zoveel misgaan, oh, dan kan er zoveel fout gaan. En daar top je over en daar zit je over in. Maar hij zegt, Heere, de eeuwigheid, maar ook de tijd. Het is nou wat die tijd betreft, zo door uw genade en gunst, dat ik zal gedurig bij u zijn. Dan heb je iets van de hemel. En dan kan die verder zien, dan kan die zeggen, Heere, nevens u. We gaan nog even naar die top en dan zeg je, wie zegt het na vanavond? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En dan denk je aan die kerk van deze tijd. We leven op de wereld en er zijn zoveel mooie dingen, jongens en meisjes. Zoveel mooie dingen in de etalage van deze tijd. Zoveel dingen die je aandacht trekken. Zoveel zaken. Het oog is niet verzadigd van zien, onze ogen niet. Hij zegt, dat is genade. Hij zegt, Heere, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dan zou ik het even een paar dingen kunnen noemen die jij, u, ik, die wij zo mooi vinden. Als de Heere daar zijn kerk brengt, dan zeggen ze dat ook. Dan kunnen ze zeggen, inderdaad, dat zij ledenboer, één kus van Jezus' mond is veel meer waard dan al die zwarte grond. En wijk wereld wegschatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben in het heiligdom. Bezwijkt dat ogenblik, bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen, mijn harte en mijn deel in eeuwigheid. En Mozes moest de schoenen van de voeten doen, want de plaats waar hij stond was heilige grond. Dan heb ik vanavond u voorgesteld de zegen en de vloek, een open hel. En dat is aangrijpend. En een open hemel. Mozes zei, dat heb ik je nou voorgesteld. En weet je wat Mozes ook nog zei? Hij zei ook nog, kies dan het leven. Dat zei Mozes er ook nog bij. En nou kan ik. Ik kan niet kiezen. En u ook niet, u zult het ook nooit doen. Maar toch zegt Mozes, kies dan het leven. Hij stelt je voor de verantwoordelijkheid. Ja, opdat je zou gaan zeggen, Heere, breng ons weder, o God onzes heils. En doet er niet uw toornig heerlijkheid over ons. Hoe lang? Ja, dan wordt dat hoe lang. Ik kom op de preek van vanmorgen terug en dan zeg ik dat hoe lang van vanmorgen. Dat wordt dan toch de ademtocht van Gods kerk. Dat wordt de rijkdom van Gods volk. En zo zien wij hen na. En zo mogen wij zeggen, ja, een bidder minder, een juicher meer. Asaf. Dat hebben ze in de wereld, in de kerk hard nodig, die Asafs. Die dat kunnen zeggen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Amen. We zingen op Psalm 73, het 12e en het 13e vers. 73, 12 en 13. Laten wij nu danken en bidden. Heere God des hemels en der aarde, dat bent u, dat hebben we ook gehoord uit het leven, het dagboek van Asaf, die wist dat u hoog woont en laag neerziet, en dat de kerk kan zijn een huis Gods, een poort des hemels. Jacob heeft het ook ondervonden, kennelijk en duidelijk, de hemel was vlakbij. U stond op die ladder. En in dat heiligdom wordt dat zichtbaar. Het heiligdom van het evangelie. Het heiligdom van de evangelische predikstoel. Daar wordt de ernst van de dingen duidelijk vanuit dat evangelie. Daar wordt het einde zichtbaar. En de Heer Jezus heeft gezegd op Golgotha, het is volbracht. En toen hebt u letterlijk gezegd, het einde is er. Maar u hebt ook letterlijk gezegd, het doel is bereikt. En dat is nu voor uw kerk. Dan komen ze niet alleen aan het eind Maar dan is ook het doel, uw doel bereikt. Denk aan uw volk, ook aan deze plaats. Geef ze een levendig verkeer met de hemel. Geef dat ze in uw huis ook afnemers mogen zijn van zondag op zondag. Leid hen gedurig door uw raad, naar uw raad. Naar die eeuwige raad, ook door uw raadgevingen. Zegen, Heren, allen. Ook als we nog leven voor eigen rekening, kom ons te hulp. Doe het ons zien. Open de ogen in het heiligdom. Open onze ogen voor die werkelijkheid. Heren, doe ons dat scharnier vinden. Denk aan de kerkraad van deze gemeente. Maak het wel met onze broeders. Geef ze wijsheid en kracht in alle voorkomende zaken. Wilt u ze sterken en steunen tot hun arbeid? Geef het ook aan de koster, aan de organisten. Wilt u ze betrekken bij de dienst, bij uw woord? Laten ze met hun hart en met hun ziel dit mogen doen. Laat de gemeente zo mogen zingen, zo mogen offeren, zo mogen luisteren. Ook straks als uw knecht hier komt, Heren, van zondag op zondag, maak het wel. Ga dan met ons als we deze plaats verlaten. Wilt u ons vergezellen met uw heiligt, Heren? Wij mochten in deze gemeente zijn vandaag, waar we 25 jaar geleden toch bijna alweer vertrokken. Wat een tijd, wat staat de tijd nooit stil. Wat gaat de tijd snel. De tijd vliegt voort, wij vliegen daarheen. We hebben het aan elkaar gezien, ook vandaag. Maar een voorrecht dat wij oude banden, oude vrienden mochten zien, mochten ontmoeten ook aan deze plaats, waar toch zoveel goede dingen ook in het verleden geweest zijn, waar wij met elkaar als mensen, als zondaren onder het woord verkeerd hebben, met het woord gehandeld hebben, uw dienstknecht, de gemeente, wij allen. En dan moeten we in die zin zeggen, we hebben God op het hoogst misdaan en we zijn van het heilspoor afgegaan. Er was geen goeds in. Het goede dat er was, hebt u gegeven. Dat hebt u geschonken. En na zoveel jaren wordt dat nog voelbaar beleefd. Dat hebben we mogen ondervinden. Heb dank voor uw bemoeienis, Heren. Maak het wel met deze gemeente. Zegen ze in uw genade en trouw. Ga ons voor met uw heiligt. Voor de gemeente. In getrouwheid in het heiligdom. Uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 68, het 9e vers.
Thank you.
God, ontvang met een biddend hart zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.